We lezen vanmorgen uit Zacchaeus, uit Lucas 19, het verhaal over Zacchaeus. Lucas 19, vers 1 tot en met 10. Lucas 19, vers 1 tot en met 10. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want Jezus zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: hij is bij een zondig man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem: heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Soms staan er van die kernachtige zinnen in de Bijbel die niet alleen maar een conclusie zijn van een bepaald verhaal, maar bovendien een samenvatting zijn van de hele Bijbelse boodschap. En zo'n zin hebben wij vanmorgen gelezen, vers 10. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Je kunt wel eens bij het Bijbellezen het gevoel krijgen: waar gaat het allemaal over? Wat zijn het allemaal voor verhalen? Wat zijn het voor stukjes geschiedenis, profetieën, psalmen en gelijkenissen en al dat soort andere dingen die je allemaal tegenkomt in de Bijbel? Wat wordt er allemaal nu mee bedoeld? En je ziet soms door de bomen het bos niet meer. Er komt zoveel op je af vanuit de Bijbel. En dan is er ineens zo'n zin die alles lijkt samen te vatten. En het is alsof God wil zeggen: je mag alles wel vergeten als je dit maar onthoudt. En zulke woorden mogen wat mij betreft best met hoofdletters geschreven worden. En in Amerikaanse vertalingen gebeurt dat ook. Dan staan zulke zinnen met rood aangegeven. Alle andere zinnen zijn zwart. En dan staat er ineens, zoals bij vers 10, een zin in het rood. En daarmee wordt dan een soort van samenvatting gegeven van de Bijbelse boodschap. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Mensen, dit is meer dan een slotzin van het verhaal over Zacchaeus. Het is de hoofdgedachte van het evangelie. En het wonderlijke feit doet zich voor dat deze zin heel goed aansluit bij het levensverhaal van mensen in onze tijd die Jezus hebben ontmoet. Wat verloren was, werd door Jezus teruggevonden. En zo willen wij die woorden van de Heer, willen wij vanmorgen op onszelf toepassen. Als de samenvatting van ons levensverhaal. Want we hebben Jezus mogen ontmoeten. Als dat werkelijkheid is geworden in uw leven, hebben we Jezus mogen ontmoeten. En dat is tot een hele bijzondere ervaring geworden. Hij is gekomen, zeggen we dan, om ons te zoeken, mij te zoeken. en mij zalig te maken, mij te redden. En als dat gebeurt, dan is dat niet zoiets van, nou ja, dat komt dan uit de lucht vallen. Nee, daar gaat wat aan vooraf. Ik zou het zelfs een wonder van God willen noemen. God heeft namelijk al het voorbereidende werk gedaan. Er zijn dan dingen gebeurd in ons leven waardoor wij ontvankelijk gemaakt werden voor die ontmoeting met de Here. En dat is heel bijzonder. En dat mag je echt een wonder noemen, een zegen. Want is het niet een wonder dat wij mensen die eigenlijk altijd wel geneigd waren om te zeggen dat we onszelf wel kunnen redden, dat we tot het inzicht komen dat we onszelf niet kunnen redden. En dat we er een ander voor nodig hebben, een ander met een hoofdletter. Is het niet een wonder dat je ineens naar jezelf gaat kijken als iemand die in Gods ogen verloren is? Ga maar bij jezelf na. Het wil er toch bij ons niet in dat we verloren zouden zijn. Zeg het maar eens tegen jezelf. Je bent een verloren mens. 10-1 dat je dat niet over je lippen krijgt. Dan sta je toch wel even met je ogen van de knippers. Dat ik dat tegen mezelf zou moeten zeggen, ik ben een verloren mens. Of dat ik dat tegen een ander zou moeten zeggen, jij bent een verloren mens. Een ander ziet je aankomen met zo'n verhaal en zal je vragen of je wel goed bij je verstand bent. Maar toch, Jezus heeft het over verloren mensen. En in het Lucas-evangelie zien we dan ook dat het woord verloren steeds weer terugkomt. Er is een weduwe die een verloren penning heeft. Er is een herder die een verloren schaap heeft. En er is een vader die een verloren zoon heeft. Steeds weer dat woordje verloren. En dan gaat het over mensen zoals wij zijn. Verloren mensen. Maar wij hebben vaak de gedachte dat het andersom is. Dat niet wij verloren zijn, maar dat God verloren is. God is zoek geraakt. Hij is spoorloos verdwenen, zeggen sommige mensen. Anderen zeggen, God is dood, maar ze zijn er niet rouwig om. Verloren mensen, waar heb je het over? Ik een verloren mens. Het lijkt wel een beetje op die ervaring die je wel eens kunt hebben als je in een trein zit. Je bent ingestapt in de trein en je bent op je plaats gaan zitten. En op het spoor naast de trein waar je ingestapt bent, daar staat een andere trein. En die andere trein zet zich dan in beweging. En dan denk je bij jezelf, oh kijk, we gaan al. Maar we gingen nog niet, want we staan nog steeds stil. Maar die andere trein rijdt. En dan denk je dat je zelf in de rijdende trein zit. Dat is een hele gekke gewaarwording. Misschien, ja, mensen gaan niet zo vaak met de trein. Maar toch is dat wel een universele ervaring. Je komt tot de ontdekking dat dit allemaal puur gezichtsbedrog is. En dit gezichtsbedrog speelt ons ook parten bij de vraag wie nu zoek is. God of wij mensen. En Jezus zet nu vanmorgen de puntjes op de i. God is er, maar hij zoekt ons. Hij voelt zich als het ware een verloren God, omdat wij verloren zijn. Daarom is God ook op zoek. Hij wil met ons gemeenschap, met zijn schepselen. Hij is gekomen in Jezus, zijn Zoon, om het verlorene te zoeken en te redden. Niet hij is weg, maar wij zijn weg. Wij zijn hem ontglipt, uit zijn handen weggegaan. Hadden ons van Gods zorg en liefde niks meer aangetrokken en waren losgerukt geraakt. De Zoon des Mensen is gekomen om het verloren te zoeken en te redden. Deze prachtige conclusie die Jezus geeft is de hoofdreden waarom wij elk jaar kerstfeest vieren. Kerst is het feest van Gods komen op aarde in Jezus, zijn Zoon, in de stal van Bethlehem. God wilde weer op zoek naar zijn verloren mensheid. Hij wilde weer op zoek naar zijn verloren volk Israël. En dat zegt de engel ook tegen Jozef. Jozef, die met Maria ondertrouwd was, en we lezen in Matthäus 1 daarover. Deze Jozef die had het voornemen om bij zijn vrouw weg te gaan, want zij was zwanger, maar niet van hem. En Jozef wilde er een punt achter de relatie zetten, om haar niet in opspraak te brengen, staat er in de schrift. Maar een engel van God verscheen hem in een droom. En zei tegen Jozef, Jozef, je moet bij Maria blijven. Want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. En het kind wat ter wereld zal komen, dat krijgt een bijzondere bestemming. Die heeft een bijzondere missie. En in zijn naam ligt dat al opgesloten. En Jozef krijgt de naam te horen. Yeshua moet zijn naam worden. Emmanuel, want God is met ons, met de wereld, met zijn schepping. God met ons. En hij zal zijn volk verlossen van hun zonde. Jozef, die krijgt het al te horen wat de opdracht is aan Jezus. Hij zal zijn volk verlossen van hun zonde. Yeshua, hij die redden zal. Ja, er was zoveel mis in de verhouding tussen God en de mensen. En er waren geen andere oplossingen meer om het kwaad van de zonde op te heffen. God moest zijn enige en eigen zoon ter wereld laten komen. Om de kloof te dichten en om ons weer aan zijn vaderhart te sluiten. Dat is kerst in de notendop. De zoon des mensen is gekomen om wat verloren was te zoeken en te redden. En dan laat de Heer Jezus dat verhaal vooraf gaan. Over Zacchaeus. Je kunt zeggen dat Zacchaeus het prototype was van wat de Bijbel bedoelt met iemand die niet in het spoor van Gods bedoelingen is gegaan. Iemand waarvan de Bijbel zegt dat hij een zondaar is. Zijn we allemaal. Als we zonder God leven in deze wereld, als we van God los zijn, dan zijn wij zondaren. Dan zijn wij verloren mensen. En dat prachtige, levensechte verhaal van Zacchaeus, dat gaat aan die prachtige conclusie vooraf. De zoon des mensen is gekomen om het verloren te zoeken en te redden. Zacchaeus was zo'n verloren mens. Nee, hij is dat zich eerst nooit bewust geweest. Dat is pas op een zeker moment gekomen dat het tot hem doordrong. En dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Toen Jezus in de buurt van Jericho was en het gerucht van zijn komst zich had verspreid onder de mensen van het plaatsje, toen leek het er in de verste verte nog niet op dat er met Zacchaeus leven iets ging veranderen. Hij had trouwens een hele mooie naam, Zacchaeus. Eigenlijk heette hij Zakkai in de landstaal. U weet wel dat er in Israël Aramees en Hebreeuws werd gesproken. En Zakkai, dat was de Hebreeuws-Aramese vorm van Zacchaeus. Zacchaeus, die naam heeft hij later gekregen toen het Griekse Nieuwe Testament verscheen. Toen heette hij Zacchaeus, maar in het Hebreeuws Zakkai. En Zakkai, dat betekende zoiets als reine rechtschapenen. En die naam hebben zijn ouders hem gegeven toen ze bij de priester kwamen om hem te laten zien. En de priester vroeg: hoe mag deze zoon van Abraham gaan heten? En toen zeiden ze vol trots: Zakkai. En toen zei de priester: mag hij zijn naam eer aandoen? En heeft vervolgens Zakkai besneden omdat het de achtste dag was. En in die naamgeving hebben de ouders gehoopt dat er iets van de levensbestemming van Zacchaeus zichtbaar zou worden. Dat Zacchaeus zou opgroeien en leven als een rechtgeaard kind van Abraham. Als een zoon van Abraham, gericht op het volbrengen van Gods wil, als een mens door God bedoeld. Maar van die verwachting en die hoop is weinig terechtgekomen. Geen reine, geen rechtschapene, maar een zakkenvuller, een afpesser. Het slechte pad opgeraakt, heeft zich ten koste van anderen verrijkt en ging over lijken van zijn volksgenoten. Hij had het geschopt tot oppertollenaar, hoofdtollenaar en was een handlanger geworden van de Romeinse bezetter. We gaan die situatie in Jericho nader bezien. We laten dat op ons inwerken vanmorgen. Het kleine grensstadje is in rep en roer. Jezus komt in Jericho. En dat is een gebeurtenis van de eerste orde. De hele stad is in rep en roer. En mensen die lopen heen en weer en ze hebben al zoveel over hem gehoord. En het stadje dat is te situeren aan de buitengrens van Israël. En er zijn vele tollenaars die daar hun boterham verdienen in de douane. En terwijl Jezus daar naartoe loopt, naartoe gaat, is dat een geloop en een gedoe van je welste. Maar Zacchaeus bemoeit zich nergens mee, want hij heeft het druk. Druk, druk, druk. Hij zit gebogen over zijn cijfers. Het moet allemaal kloppen. Want hij voert als hoofdtollenaar de centrale boekhouding over alle accijnzen van in- en uitvoer. Ook de tol van wegen hoort tot zijn verantwoordelijkheid. En hij was inmiddels een rijk man. Had zijn schaapjes op het droge. Zijn baan had hem geen windeieren gelegd. Hij had een riante villa gekocht. En kon, als hij ermee zou ophouden, zeer comfortabel leven. Want hij had alle slimmigheidjes en handigheidjes toegepast. En kneepjes van zijn vak. En moest dan wel, zeg maar, het afgrijzen en de haat en de diepe verachting van zijn volk, volksgenoten, op de koop toenemen. Ja, dat gebeurt dan als je dan in dienst komt bij de Romeinen en er niet voor terugdijnt om mensen geld af te persen, dan heb je het verbruikt. Dan kun je rekenen op de meest hardgrondige verguizing en verachting van mensen. Maar hij was eraan gewend. Ach, het is all in the game. En hij lachte ze in zijn mooie huis allemaal uit. Kon hem geen donder schelen. Terwijl allerlei mensen zijn huis voorbij liepen, hij voorover gebogen over zijn cijfertje zat. Was God toch bezig al met Zacchaeus? Eigenlijk kun je zeggen, nou, misschien had Lucas hier een punt achter kunnen zetten. Dit was het verhaal van Zacchaeus. Een verhaal dat nu uitverteld is, maar toch ook mogelijk met allerlei variaties van toepassing is op het leven van mensen zoals wij dat nu leven. Een leven dat aan zichzelf genoeg heeft. Een leven dat in zichzelf ingekeerd is. Een leven waarin je probeert eruit te halen wat erin zit. En dat is dan dat. De grote vraag is, heb je het gemaakt in het leven? Dat is wat mensen bezighoudt. Heb je het gemaakt in je leven? Heb je dat tot stand kunnen brengen wat je wilde? Ben je geslaagd? Heb je je doel bereikt? Daar gaat het toch om. Daar zijn mensen mee bezig. Met de pursuit of happiness. Met de jacht naar het geluk. Mensen hebben het druk, druk, druk. Of hebben geen tijd, tijd, tijd. Of zijn moe, moe, moe. En ze razen maar voort en ze hollen maar door. En alles heeft voorrang, sport, overwerk, hobby's, vakantie hier, vakantie daar, eigen interesses en cursussen. Maar de tijd ontbreekt om maar even stil te staan bij de vraag van, waar gaat het nu allemaal in het leven om? Waar ben ik nu mee bezig? Is dit nu de diepste zin van mijn bestaan? En de vraag naar God wordt niet gesteld. En nu hoeft het leven van Zacchaeus niet in elk opzicht te lijken op dat van jou. Maar het zou toch zomaar kunnen zijn dat je vanmorgen tot de conclusie komt van, ik zit toch eigenlijk in hetzelfde schuitje. Ik ga op in mezelf. Ik heb als erop aankomt maar één principe en dat ben ik zelf. Ik leef aan God en mijn naaste voorbij. Ik heb maar één doel. Me, myself en I. En dan gebeurt er het wonder in het leven van Zacchaeus. Hij hoort misschien wel een stille stem. Van binnen. Of dat hij zich dat bewust wordt, dat er een stem is ineens. En dan is de concentratie verdwenen. Dan lukt het optellen en het vermenigvuldigen allemaal niet meer. En dat gevoel van onbehagen en onrust, dat kan hij niet langer meer verdrijven. En diep in zijn hart wist hij het wel, dat dat niet klopte met zijn leven. Dat hij op de verkeerde manier bezig was. We weten niet wat er zich allemaal heeft afgespeeld in het hoofd van Zacchaeus. Het is louter gissen. Wellicht zag hij de verbeten van gezichten van mensen voor zich, terwijl hij in zijn kamer bezig was met de cijfertjes. Misschien achtervolgde hem in zijn dromen dus een oneerlijkheid. We weten het allemaal niet. We kunnen er alleen maar naar raden. Het is niet duidelijk wat er gebeurd is en hoe het gegaan is, maar dat er wat gebeurd is met Zacchaeus, dat is zeker. En Lucas brengt dat heel eenvoudig onder woorden door te zeggen, Zacchaeus wilde Jezus zien. Hij had zoveel over die rabbi gehoord. Over zijn collega's, hoe Jezus zich niet te goed achtte om met hoeren en tollenaars om te gaan. Jezus zocht ze zelfs op. Hij werd een vriend van hoeren en tollenaars genoemd, had Zacchaeus begrepen. Het houdt me toch zo bezig, hè? Die Zacchaeus in zijn huis, met zijn cijfertjes, zijn dagelijkse werkzaamheden. Ik denk dat die verstoring in het leven van Zacchaeus op dat moment voorafgegaan is door allerlei andere momenten dat God tot zijn hart sprak. Dat Zacchaeus mogelijk zijn uitstoting uit de gemeenschap zich beu is geweest. Hoe ver kun je gaan in het verzamelen van schatten op aarde en je niet afvragen welk offer van integriteit je brengt? En misschien is zoiets wel gebeurd in het leven, dat God hem liet zien hoe leeg en foos zijn leven was. En dat Gods licht scheen door de kieren en gaten van zijn weldoortimmerde huis. Dat is zomaar mogelijk. Want bij de bekering van een mens is God al op verborgen wijze aan het werk. Die bekering is nooit een werk van mensen alleen. Ik zou zelf zeggen, helemaal niet. Want als het om ons lag, zouden we alleen maar verharden in de zonde. Dan is er een cordon van ongerechtigheid om ons hart. Maar altijd is er die stille stem van God. Die zachte klop op de deur van je hart. En dan kan ons hart zacht worden en meewerken met Gods hart. Paulus zegt zo mooi in de Filippense brief: werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Dus het is enerzijds werk, zegt Paulus, aan uw eigen zaligheid. Nou ja, maar het is God, zegt hij, die het willen als het werken in u werkt. En hier zien we dan het werken van God en het meewerken van Zacchaeus aan zijn eigen zaligheid. Want Zacchaeus gaat naar buiten. En gaat op zoek naar Jezus. En eerst lukt het hem niet op een gewone manier. Want niemand maakt ruimte voor hem. Hij ziet Jezus omstuwd door mensen. En hij is te klein van stuk om over al die hoofden heen te kijken. En hij probeert natuurlijk om ook een glimp van Jezus op te vangen. Maar hij krijgt de kans gewoon niet, omdat die mensen het niet toelaten. Zeker hem niet. Zeker hem niet. Maar natuurlijk wil Zacchaeus toch Jezus zien. Het lukt hem niet vanwege al die ruggen. Die ruggen van mensen. Mensen kijken hem met de rug aan. Ze kijken hem met de nek aan. Letterlijk en figuurlijk. Ze kijken hem met de nek aan. Natuurlijk heeft hij het eraan gemaakt. Geen wonder dat de mensen zo omgaan met Zacchaeus. Deze Zakkai die alleen maar ongerechtigheid op ongerechtigheid stapelt in weerwil van zijn mooie naam. Wij hebben de neiging om, net als de mensen in Jericho, Zacchaeus een hele grote zondaar te vinden. Wij maken wel eens onderscheid tussen mensen in de mate waarin zij zondigen. Je hebt kleine zonden, middelgrote zonden, grote zonden. We hebben een soort van schaalverdeling voor onszelf gemaakt. Dit is minder erg. Laten we zeggen van 0 tot 10. 10 is het ergste. En dan 1 en 2. En we zijn altijd heel mild als het om onszelf gaat. Hè. Dan vinden we onze eigen zonde best acceptabel. En bij de zonde van de anderen gaat het wel gauw naar de 5, 6, 7. Ik heb een doosje damstenen meegebracht. De witte. De zwarte. Het is zo dat ik even misschien moet uitleggen, want dammen is niet meer zo populair. Mensen die kijken meer op hun iPhone en zo. Maar dammen is een edel spel, waar het om gaat dat er een rij stenen aan deze kant en een rij stenen bij de tegenstander. En je moet proberen een dam te halen aan de overkant. Dat wil zeggen, als je de overkant bereikt, dan krijg je een dubbele steen. Stenen opgestapeld. Zo dus. Dat is een dam. En met zo'n dam kun je slaan. En dan ben je eigenlijk bijna winnaar. Maar goed. Ik heb die stenen meegenomen, omdat twee stenen op elkaar, dan kijken we van de zijkant tegenaan, dat zijn twee stenen. En nu is het zo dat in het leven wij elkaar beoordelen als mensen met één steen, twee stenen, of drie, of vier, of vijf. En wij kijken tegen elkaar aan als mensen die zondaren zijn. En we zeggen van sommige mensen, oh, dat zijn hele erge zondaren. Die hebben wel 8 of 9. En Zacchaeus was in Israël vast wel iemand met 10 damstenen. Met 10 stenen op elkaar. Oh, wat een zondaar. Maar weet u wat Gods perspectief is? Wat Gods perspectief is? Wij kijken tegen de zijkant aan. 10 damstenen. Maar God kijkt van boven en ziet maar 1 damsteen. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Er is niet 1 beter dan de ander. Als je maar op 1 punt van de wet struikelt, zegt Jacobus, heb je voor de hele wet gezondigd. Dat is Gods perspectief. En ja, ik wil vanmorgen eigenlijk wel een keer een goed woordje voor Zacchaeus doen. Ik vind Zacchaeus eigenlijk wel een eerlijke zondaar. Ja, u hoort het goed. Een eerlijke zondaar. Hij draaide de mensen een poot uit, maar deed dat recht in hun gezicht. Hij lichtte ze op waar ze bij stonden. Het was allemaal open en bloot dat hij zich verrijkte. En hoeveel mensen zijn er niet die in het geniep zondigen? Het is dan een en al achterbaksheid in hun leven. Ze leiden een dubbel leven. Voor het oog van Nederlands volk lijkt het dan heel mooi en dik in orde. Maar achter de schermen is er dan een enorme hoeveelheid ongerechtigheid. Een collega van mij vertelde mij kort geleden dat hij een diep verdriet in zijn leven had. Omdat hij ermee werd geconfronteerd dat zijn schoonzoon al 8-9 jaar een dubbel leven had geleid. Het leek allemaal heel mooi en een voortreffelijk huwelijk dat hij had, maar zijn vrouw had hij bedrogen gedurende 8-9 jaar. Moest vaak overwerken, was veel op reis. Maar toen de waarheid het licht kwam, was het gewoon platvloers overspel. Ja, en dan ook nog iemand die in de evangelische gemeente waar hij was een prominente plaats innam. U merkt dat ik veel milder over Zacchaeus ben dan over die schoonzoon van mijn collega. Maar dat is natuurlijk niet Gods perspectief. Ik zei net al, God kijkt op ons neer. En dan zijn wij geneigd om zeg maar de damstenen bij elkaar op te tellen. Maar God kijkt op ons neer en zegt van, het is een zondaar. En onze schaalverdeling is niet Gods schaalverdeling. God ziet maar 1 zwarte damsteen en geen stapeltjes van verschillende hoogte. Maar bij Zacchaeus, die hele erge zondaar in Israël, is iets gebeurd. En God werkt en Zacchaeus werkt mee. En zo komt het dat Zacchaeus plotseling een vijgenboom inklimt. Want hij wilde Jezus zien. Daar is hij niet van af te brengen. Het is nu of nooit. Daar zit hij dan nu. In die boom. Zacchaeus zit dan in de boom. De fiscus in de ficus. Is het niet een komisch verhaal? Is het niet een komisch verhaal? Als het allemaal niet zo erg was, dan is het misschien een komisch verhaal, maar het is zo erg. Omdat het gaat om een mens die zich verloren weet. Iemand die een status heeft in zijn rijkdom en in zijn eenzaamheid. In zijn groot huis. Maar hij is een verloren mens. En het verhaal met die conclusie laat ons zien dat Jezus gekomen is om het verlorene te zoeken en te redden. En Jezus staat stil bij die boom en roept Zacchaeus bij zijn naam. Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. Wonderlijk, wonderlijk. Zacchaeus de zoeker. Zacchaeus de zoeker wordt nu gezocht. Er staat niet dat Jezus toen hij in de buurt van die boom kwam, dat Zacchaeus hem zag. Nee, er staat, Jezus zag hem in die boom zitten. De rollen zijn hier omgedraaid. De gezochte wordt zoeker en de zoeker wordt de gezochte. Want Jezus wil Zacchaeus zien. Hij wil in Zacchaeus zijn huis zijn, dat mooie huis van hem. Het is heel bijzonder dat Jezus Zacchaeus zag. Want u weet misschien niet dat een vijgenboom een hele bijzondere boom is. Namelijk een boom met een heel dicht gebladerte. De bladeren liggen als het ware over elkaar heen. En Zacchaeus was zo die boom ingegaan. En Jezus zou eronder voorbij komen. Nou ja, dat zou Jezus natuurlijk altijd ontgaan. Want die is dan gericht op de mens. Maar nee, Jezus wist al, daar zit Zacchaeus in die boom. Ook al denkt Zacchaeus dat hij niet opvalt. Maar Jezus ziet hem met de ogen van de Messias. Vol ontferming, barmhartigheid en mededogen. Hij ziet die eenzame zoeker Zacchaeus. Hij weet hem te zitten. Want de heiland kent alle dingen en weet alle dingen. En weet hoe het er in ons hart voor staat. En hoe het met ons leven eruit ziet. Hij ziet daar die verloren zoon van Abraham. En Jezus maakt Zacchaeus duidelijk dat hij niet is afgeschreven. Dat Jezus hem niet heeft afgestoten. En dat hij niet die eenzame outcast is uit de samenleving. Maar dat hij er wel degelijk bij hoort. Dat hij ook een zoon van Abraham mag worden. Zacchaeus, jij hoort erbij. Ik moet vandaag in je huis verblijven. En hier zien we dat het doel van Jezus komst op aarde. Voor hem is één ding van belang. Dat verloren mensen gevonden worden. Gevonden door de liefde van God. Gevonden om weer verbonden te worden met hun schepper. Een mens te worden zoals God het bedoeld heeft. Een mens ontlast van zonde en ongerechtigheid. Een mens gebracht tot vreugde en vrede voor Gods aangezicht. En dat gaat gebeuren met Zacchaeus. En ook bij ons is het zo dat op een zeker moment, want God is toch met ons bezig geweest. Ik sprak gisteren een goede vriend van mij op het parkeerterrein van Bellestein in Ede. We hadden zo'n gesprek en ging over en weer. En toen vertelde ik ook dat ik vanmorgen hierheen ging. En dat ik het zo'n bijzondere gemeente vond eigenlijk wel. Dat er zo'n gretigheid is naar het woord van God. Want dat, het is mij in het begin gezegd van broeder voorganger, u moet wel weten als u hier komt. Dat wij gewend zijn een preek van 3 kwartier. Die broeder op de parkeerterrein, die wist ook niet wat hij hoorde. Hij zegt, bij ons in de gemeente zitten ze na 20 minuten al op hun horloge te kijken. Ja, dat vond hij ook wel zo bijzonder. Ja. Toen liep er een man aan ons voorbij in de tussentijd. Die ging naar zijn auto, die stond er vlakbij en wij praten wat door over. En toen vertelde ik ook over psalmen, dat er echte psalmen worden gezongen. En dat er ook dat er ook liederen waren van, over het bloed van de Heer Jezus. Een welbewuste keuze. Er was geen blacklist, zei ik. Nee, maar een whitelist van positieve keuze uit de opwekking. Er zijn ook wel mooie liederen uit de opwekking. Maar wij maken er vaak een blacklist. Nee, het is een whitelist. Nou, daar wordt hieruit gezongen. Ja, dat vertelde ik allemaal. En die man die stond zijn auto uit te pakken. Daar verderop. Nou, een meter of 3, 4 bij ons vandaan. We waren uitgepraat. Mijn broeder en ik. Ik ging met mijn karretje naar mijn eigen auto. En kwam langs die auto van die vreemde man. En zei, wat een bijzonder gesprek hebt u daar gehad. Hij zegt, wat interessant. En we raakten aan de praat. En hij zei, ja, we zijn het een beetje kwijtgeraakt. Het gaan naar de kerk. Oh, zei ik. Ja, hij zegt, ik heb wel een christelijke opvoeding gehad, maar... Ja, het is een beetje verwaterd. Maar ja, nu hebben we toch het voornemen om met de kerst naar de dienst te gaan in de schouwplaats. Oh, dat is een heel goed voornemen. En zegt, ja, maar het is zo verdraaide moeilijk als je tieners hebt en die vinden op zondagmorgen helemaal niks om naar een kerk te gaan. Hij zegt, dan blijf je toch als ouders ook gauw thuis. Maar ja, mijn vader is de laatste tijd ook weer meer met het geloof bezig gegaan. En dat doet mij toch ook wat. En zo hadden we een gesprekje. En ik zei ook tegen hem dat ik hoopte dat hij toch die stille stem van God aan zijn hart zou verstaan. En zou, weer zou gaan, de draad van het verleden weer oppakken, zei hij. Oh ja, hij zegt, Abraham was ook zo iemand. Die pakte de draad ook weer op. Dan lees je iets over Abraham en dan duurt het 15 tot 20 jaar dat God weer opnieuw tot hem spreekt. En dan weer, hij zegt, dat is eigenlijk mijn leven. Dat God van tijden tot tijden sprak. Nou, ik zeg, laat dit nou ook zo'n moment, zo'n wake-up call zijn voor u. Ik ben naar mijn auto gegaan. Ik heb hem niet meer gezien. God komt zo in ons leven naar voren. En dan kan het zomaar zijn dat je ook je naam hoort noemen. Dat Jezus niet alleen Zacchaeus aanspreekt. Zacchaeus, ik moet heden in je huis zijn. Dat hij dat ook tegen ons zegt. Zoals hij dat ook tegen Martha zegt. Martha, Martha, je maakt je druk om vele dingen. Maar één ding is maar nodig. En Simon, de fariseer. Simon, ik heb je iets te zeggen. Zo roept Jezus onze naam. Ik moet vandaag in je huis zijn. En hij komt binnen in ons isolement. In onze schuilhoek. In onze boom. In het leven van Zacchaeus vindt een omwenteling plaats. Die gigantisch is. Hij geeft de helft van zijn bezit aan de armen. En hij vergoedt viervoudig wat hij heeft afgeperst van de mensen. Dat doet de ontmoeting met Jezus met je. Dan komt je leven in een stroomversnelling. En Zacchaeus ontvangt Jezus dan met grote blijdschap in zijn huis. En alles is radicaal veranderd. Hij wordt van een hebzuchtig mens, want dat zei dat kindje ook heel vanmorgen, ook heel keurig vanmorgen. Hebzuchtig mens, wordt hij een vrijgevig mens. Hij houdt niks meer over, hij wordt platzak. Maar hij heeft één groot geschenk ontvangen in zijn leven. Dat is het evangelie van de Zoon van God die het verlorene zoekt en thuis brengt. Heden is dit huis redding geschonken. Zaligheid in deel gevallen, omdat deze een zoon van Abraham is. Zacchaeus, je hoort erbij. Je bent een zoon van Abraham, maar wat moest het van ver komen? Blijde evangelie is dat de Heer dat ook vanmorgen tegen ons zegt. Als wij in onze eigen boom omhoog geklommen zijn en ons proberen te verstoppen achter de bladeren. Want willen Jezus wel zien, maar nou eventjes nog vrijblijvend. Vrijblijvend in de dichte bladeren. Maar toch, hij komt naar ons toe. Hij kijkt omhoog en hij ziet ons in onze boom zitten. Omdat hij ook redding wil schenken aan ons huis. Gekomen is om zonden te vergeven, om levens te vernieuwen, om mensenharten te vervullen met de Heilige Geest. Heel wat mensen zitten in hun boom. Heel wat mensen zitten in hun boom. De boom van teleurstellingen in het leven. Van verwachtingen die niet zijn uitgekomen. Idealen die geen werkelijkheid zijn geworden. Dan klim je in de boom om alleen te zijn. Alleen met je gevoelens. Alleen met je verdriet. Alleen met je pijn. Je sluit je op in de cocon van zelfmedelijden. Kan iemand mij hieruit redden? En misschien zit je wel te wachten totdat Jezus komt. Dat hij voorbij komt. Andere mensen zitten soms in de boom omdat ze getroffen zijn door de wisselvalligheden van het leven. Zorgen die te maken hebben met van alles en nog wat. Ik ontmoet ook wel veel mensen die te maken hebben met moeilijkheden binnen de huwelijksrelatie. En dan heeft dat huwelijk niet gegeven wat je ervan hoopte. En je bent aan de boom ingegaan en je houdt het allemaal zo lang mogelijk vol om te strijden voor het voortbestaan van je huwelijk. En je verdraagt alle narigheden van je man of van je vrouw. En je verstopt het allemaal voor iedereen. En je camoufleert dat maar. Want niemand mag het verdriet zien. En niemand mag ervan weten. En je zit dan in de boom. En je hoopt dan dat Jezus langskomt. Zitten mensen in de boom. Ik hoop, die schoonzoon van mijn collega. Ik hoop dat hij ook in de boom zit. Dat hij al zo ver is. Dat hij niet nog in de euforie van zijn relatie zit, maar dat hij toch weer naar Jezus terugkeert. En misschien zitten hier ook mensen met een dubbel leven. Overspelige relaties buiten het huwelijk. Even erg is het als je als man pornosites bezoekt en dat angstvallig verborgen houdt, hoe lang ga je er nog mee door? En zit je niet in de boom van je eenzaamheid? En wacht je eigenlijk tot Jezus langskomt? Er zijn nog mensen die in de boom zitten omdat er in het verleden iets heel ergs is gebeurd. Iets waar je niet... Ja, je hebt er wel met een psychotherapeut over gesproken, maar je bent het niet kwijt. Het is nog altijd een wond, een open wond in je leven. Je sleept je voort door het leven heen. En je zou iedereen wel willen toeroepen, help me toch! Maar je zit in je boom en je koekeloert naar de mensen tussen het dichte gebladerte. En wie je ook bent en wat je ook op je kerfstok hebt, of het nou je pijn is of je ongerechtigheid, van Jezus leren we, hij wijst geen enkele zoon van Abraham af. Hij wijst geen enkel schepsel af. Als er maar een sprankje verlangen naar hem is, dan koestert hij dat, dan voedt hij dat. En vanmorgen kan ik zeggen tegen jullie allemaal, Jezus komt voorbij. Je zit in je boom, maar Jezus komt voorbij. Want hij houdt van je zoals de Vader in de hemel ook van je houdt. Jij hoort erbij zoals Zacchaeus ook een zoon van Abraham werd genoemd. Jij mag uit je boom komen. Jij mag ingaan op de uitnodiging van Jezus. Want hij wil, Jezus, hij wil in je huis komen. Hij wil in jouw verdriet komen. In jouw pijn komen. In jouw teleurstelling komen. In jouw zorgen komen. Jezus wil in je huis komen. En ja, dan maakt hij ook schoon schip. Maakt hij korte metten met de ongerechtigheid. Maar het moet, de ongerechtigheid moet weggesneden worden. Dan pas kun je hem ontvangen. En dan wil hij je ook weer een rein en heilig leven geven. Kom uit je boom. Durf het maar te zeggen dat je hem zoekt en nodig hebt. Dat je de stille onrust kwijt wilt. Kom alsjeblieft naar beneden. Ontvang hem in je huis met vreugde. Omdat je leven voortaan anders mag worden. Want je bent een zoon, een dochter van Abraham. Amen.
We willen nu met elkaar zingen. Ieder uur, iedere stap brengt ons nader bij de grens van leven en dood. Het is ook een oproep voor u en voor jou. Ook naar deze boodschap van de prediking. Heeft de Heiland uw paspoort getekend? Laten we dat met elkaar gaan zingen.